het woord van God voor vandaag. En dat gaan we doen door het openslaan van de Bijbel in het boek Matteüs. Matteüs 28. Ik lees uit de Nieuwe Bijbelvertaling. Dat zijn de woorden van de Heere Jezus. En in vers 19, dan gaan we beginnen, dan staat er: ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. Laten we God vragen om een zegen. Hemelse Vader, ik dank u, want u bent het Heere, de Heere onze God. U bent het Heere, tot u wij vandaag komen. En ook vandaag wil ik u vragen, neem het over van mij, Heere. Heer, onderwijs ons vanuit uw woord. Leer ons, Heere, wat u op uw hart hebt voor ons. Heer, ook deze dag, Heere, sta ik open om van u te leren. Neem het van me over. In Jezus' naam. Amen. Het is een geweldige opdracht die de Heere Jezus aan zijn gemeente en aan een ieder afzonderlijk ook heeft gegeven. Met betrekking tot onze weg met hem. Want wat hij eigenlijk meegeeft is toch wel eigenlijk iets wat heel erg belangrijk is. En uit de andere vertaling, daar hoeft hij nu op te zoeken, maar dat lees ik dan wel even voor hier zo vandaan. Dan zegt Jezus: ga nu op pad en maak alle volken tot leerlingen, oftewel discipelen, van mij. Doop hen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. En leer hen om alles te doen wat ik ook aan jullie heb geleerd. En ik ben alle dagen met jullie, totdat de tijd van de wereld om is. En als je daar eigenlijk deze woorden tot je laat inwerken, dan zie je ook dat, om te beginnen, ik begin maar bij het laatste, dat Jezus zegt dat totdat de tijd van de wereld om is. Nou, hoe je er ook over wil nadenken, er komt een eind aan de manier van leven zoals het nu is. Er komt een eind aan. Dat waren de woorden van Jezus. Die heb ik niet bedacht, maar Jezus vertelt dat aan zijn discipelen. En dat is toch wel eigenlijk een belangrijk iets, dat we dat weten. En dan geeft hij dus ook eigenlijk instructies. Hij geeft aanwijzingen hoe wij er doorheen moeten komen. Wat we allemaal moeten doen. Want deze opdracht is toch eigenlijk heel duidelijk. Hij wil niet, daar heb je misschien niet direct over nagedacht. Ik wel, maar hij wil niet dat we mensen tot gelovigen of christenen maken. Dat is niet wat hij vraagt. Hij wil niet dat we mensen tot gelovigen of christenen maken. En ik geloof dat Gods woord vandaag het ons gaat uitleggen. Wat hij wil, is dat wij met die mensen, dat we hetzelfde leven wat we met Jezus beleven, dat we dat gaan doorgeven. En als we dat leven nog niet hebben, dan is het belangrijk dat we gaan leren van wat Jezus eigenlijk hiermee bedoelt. Nou, waarom zeg ik dat zo? Er zit namelijk een verschil tussen een christen en een discipel, oftewel een leerling. Een discipel is een leerling. Er is een verschil tussen een christen en een discipel. En eigenlijk zou dat verschil er niet moeten zijn. Je zou eigenlijk moeten zeggen, een christen is gewoon ook een discipel. Maar de Bijbel leert ons toch een aantal dingen. En in Handelingen 11, dan zien we dat al die tijd de mensen die Jezus volgden, discipelen genoemd werden. Oftewel leerlingen genoemd werden. Even kijken, Handelingen 11, vers 26, kunnen we daar naartoe gaan? Handelingen 11, vers 26. Ja. En toen hij hem gevonden had, nam hij hem mee naar Antiochië. Een heel jaar lang kwamen ze met de gemeente daar bijeen en gaven ze onderwijs aan tal van mensen. Het was in Antiochië dat, volgende vers is 27, dat leerlingen voor, zeg maar, eerst christenen werden genoemd. Hier in Antiochië is de eerste plaats waar gelovigen, mensen die Jezus hadden aangenomen, voor het eerst christenen genoemd werden. En eigenlijk is het altijd zo geweest, en in het onderwijs van Jezus zie je ook dat Jezus die term christen eigenlijk niet gebruikt, maar hij gebruikt de term van leerlingen wel. En dat zijn de dingen die we eigenlijk tot ons moeten nemen en moeten kijken waarom dat allemaal zo is. Want moeten we zeggen dat eigenlijk het woord christen, dat had een goede bedoeling. En zoals het daar gebruikt is in Antiochië, dat is dat met hele goede bedoeling. Maar het woord christen is eigenlijk een beetje gedevalueerd. Heel veel christenen, die zouden door Jezus nooit discipelen genoemd zijn. En dat is erg. Of niet? Heel veel christenen zouden door Jezus geen discipel genoemd zijn. Geen leerling genoemd zijn. En dat is een erg iets. En dat is iets, dan gaan we kijken in Gods woord waarom dat zo is. Hoe kan je, zeg maar, dat veranderen? Wat vraagt de Heer van ons? En dan gaan we kijken in zijn woord vandaag. Want je kan namelijk geen leerling van Jezus zijn door alleen maar de kerk op zondag te bezoeken. Dan kan je geen leerling van Jezus zijn. Hoe prachtig het ook is. En ik ben God dankbaar voor alle mensen die van buiten naar binnen komen en die komen kijken hoe het in Gods huis is en die daarvan iets willen leren. Maar vanuit Bijbels perspectief kan je geen leerling zijn. Dan ben je eigenlijk een bezoeker. En dat is niet wat Jezus wil. Jezus wil geen bezoekers hebben. Jezus wil leerlingen hebben. Jezus wil discipelen hebben. Hij wil mensen hebben. Een leerling is iemand die Jezus volgt. In de Bijbel. En ook, zeg maar, op andere plaatsen. Is iemand die zijn meester volgt. En dat zijn dingen die we eigenlijk toch echt te harte moeten nemen. Want zelfs al zou je zeggen van, ja, maar ik heb Jezus aangenomen. Maar je leeft nog eigenlijk zoals je vroeger leefde. Dus voordat je Jezus had aangenomen. Dan kan je zeggen, kunnen we moeilijk spreken over een discipel. Over een leerling. Want het betekent alleen maar dat er gewoon een verandering moet komen in ons leven. En ik denk dat die verandering heel hard nodig is. Als we gewoon kijken om ons heen. Als we zien eigenlijk alle dingen die in de wereld op dit moment zich voltooien, dan zien we ook dat het heel hard nodig is dat er discipelen komen, leerlingen komen zoals Jezus ze bedoeld heeft. Jezus zegt dat je van hem moet leren. En dat is eigenlijk iets geweldigs, iets fijns om van Jezus te leren. Dan kunnen we kijken in Matthäus 11. En dan gaan we naar vers 29. Dan gaan we kijken wat Jezus daarvan zegt. Matthäus 11, vers 29. Zijn we daar? Dit is wat Jezus zegt. En Jezus is namelijk onze leermeester. Hij is onze meester. Hij is degene die voorgaat. Hij is degene die alles wat wij nu dankbaar voor moeten zijn, dat hij daar doorheen gegaan is en dat allemaal klaar voor ons gemaakt heeft. En daarom zie je dat hij hier aan zijn leerlingen dit meegeeft. En dan zegt hij, neem mijn juk op je en leer van mij. Dat waren zijn woorden. Een juk, dat is iets wat heel zwaar is, wat op iemand zijn rug ligt. Dat is eigenlijk heel de bagage. Alles wat er in die persoon zit, dat zit dan eigenlijk in dat juk. Dat ligt dus ook op je rug. En dan zegt Jezus, neem mijn juk. Hij heeft ook een juk gedragen. Neem mijn juk op je en leer van mij. Want, zegt hij, ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Eerste les. Wil je een leerling van Jezus zijn? Zachtmoedig en nederig van hart. Als je dat mist, is er al een probleem met je leerlingschap. Is er al een probleem met je discipelschap. Daarom zegt hij dat. Hij zegt, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden. Hoeveel rust is er vandaag de dag niet nodig in deze wereld? Hoeveel strijd en moeite is er niet? Hoeveel problemen zijn er niet? En Jezus zegt, als je mijn juk op je neemt, dan zal je eigenlijk rust vinden. Hij zegt, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Dus je kan beter het juk van Jezus op je nemen en dat moedigt hij ons ook daartoe aan. Kom en neem dat over, dan zal je leven een ander uitgangspunt hebben. Dan zal je leven er anders uitzien. Dan zal je leven ook gaan veranderen. Dat is wat Jezus eigenlijk aan zijn discipelen wilde meegeven daarin. En dat is namelijk, als je daarnaar kijkt, is toch een behoorlijke tegenstelling tot de schriftgeleerden. Want de schriftgeleerden hadden ook, ik kan zeggen, leerlingen bij zich. En die wandelden en deden ook een heleboel dingen. En als die leerlingen van hun, zeg maar, dat zouden gaan doen wat de schriftgeleerden deden in de tijd van Jezus, dan zou dat niet goed zijn, want de schriftgeleerden waren namelijk hoogmoedig. En dan zou je eigenlijk geen goede leerling zijn. Dan zou dat verkeerde, zeg maar, in Suriname zeggen, weet ik veel, ja. In ieder geval de kinderen die daaruit voorkomen, de leerlingen die daaruit voortkomen, dat zijn geen mensen waar de wereld op naar zit te wachten. We zouden eigenlijk andere mensen moeten zijn. En als we Jezus volgen, dan moet dat gewoon lukken. Jacobus 4, vers 6 leert ons ook een aantal dingen. Hoe God eigenlijk naar die situatie kijkt van mensen die, zeg maar, het probleem hebben van hoogmoed in zich. Laten we daar naar kijken. Jacobus 4, vers 6. Jacobus 4, vers 6. Hebben we dat al? Ja. Nou, dat is wat Gods woord zegt. Maar de genade die hij schenkt, die God schenkt, is nog groter. Daarom staat er, God keert zich tegen hoogmoedigen. En dit is te merken ook, gaat ook te merken zijn in de leven van zulke mensen. Dat God zich keert tegen zulke mensen. Die mensen, in de tijd van Jezus, zeiden ze dat ze gelovigen waren. En ze dienden ook gewoon in de tempel. Het waren gelovigen. En toch, toen Jezus kwam, had hij de grootste moeite met deze mensen. Omdat die mensen een hoogmoedig karakter hadden, een hoogmoedig gedrag hadden. En daarom zie je dat Gods woord zegt, dat God zich tegen zulke mensen keert. Dus die mensen gaan het zwaar hebben als ze in die houding blijven. En dan zie je dat hij zegt, maar aan de nederigen schenkt hij genade. Dus als je die houding van Jezus eigenlijk aanneemt, dat je zegt van, ik wil een nederig mens zijn. En laat me het zo zeggen, ik ben mijn hele leven lang niet in de kerk geweest, dat ik in de kerk gediend heb. Dus ik weet heus wel wat er in de wereld te koop is. En dan weet ik dat er in de wereld, als je een nederig was, hadden ze in de tijd van mij, hadden ze een vervelend woord daarvoor. En dan zeiden ze, dan was je een mietje. Ik weet niet, vandaag, ik ga niet uitzoeken wat een mietje betekent, anders moet ik het nog gaan uitleggen ook. Dus maar dat is niet erg. Maar dan deed je er dus niet toe. Je hoorde er niet bij. Maar in het koninkrijk van God behoor je wel nederig te zijn. Behoor je wel een aantal dingen die je vroeger deed, naast je neer te leggen. Die dingen heb je niet meer nodig. Als je in het koninkrijk van God wil dienen, dan behoor je nederig te zijn. Want God is heel duidelijk, de nederige schenkt hij genade. En genade is een prachtig woord. Genade betekent, ik heb het niet verdiend, maar ik ontvang het toch. Die gunst, ik heb er niks voor hoeven te doen. Ik heb geen inspanning hoeven te leveren, helemaal niks. Maar ik heb het zo gratis ontvangen. Genade is een prachtig woord in de Bijbel. Je ontvangt het zo. En dank God dat wij in ieder geval die genade mogen ontvangen. Als je kijkt naar discipelen, dan zie je, dat waren leerlingen zoals ik al heb aangegeven van Jezus. En ze wilden eigenlijk, en dat is ook de bedoeling van heel dat woord discipelen of leerling, ze wilden alles weten over Jezus. En zij wilden worden zoals Hij. Daarom waren ze leerlingen. Ze wilden alles wat Hij had, wat Hij deed, dat wilden ze weten. Maar ze wilden ook worden zoals Hij. En dat is nogal een weg die we moeten gaan. En laat me dit zeggen, een discipel, je wordt namelijk niet als een discipel geboren. Dat is vandaag weer een andere les. Je wordt niet als een discipel geboren. Wat mensen ook ervan denken, wat mensen je ook hebben verteld, je wordt niet als een discipel geboren. Je wordt een discipel gemaakt. Er is geen niemand die bij Jezus gekomen is en die zegt, maar ik ben discipel, daarom vroeg ik bij je geslaagd. Hij zei, nee, prijs God, hij is al lang van school. Maar je kan niet zeggen van, ik heb een examen gemaakt, ik ben er nu doorheen, ik ben discipel geworden. Nee, een discipel wordt je gemaakt. Je wordt gemaakt tot discipel. En het kan alleen maar als je het woord van God opent. Als je de woorden van Jezus tot je neemt. Als Jezus tot je spreekt. Als je de Heilige Geest in je leven laat spreken. Dan kan Hij jou tot een discipel van Jezus maken. En de wereld heeft heel hard nodig dat er discipelen komen. Dat er leerlingen komen. Dat er mensen komen die echt de weg willen gaan die Jezus ons wijst. En dat is toch wel iets wat heel erg bijzonder is. Het is eigenlijk net als, je zou eigenlijk kunnen zeggen, het is net als een boom die vrucht moet gaan dragen. De boom die krijgt namelijk een bepaalde tijd. Ik weet niet als je daar zeg maar zo over hebt nagedacht, maar die boom krijgt een bepaalde tijd, hij wordt geplant en hij krijgt een bepaalde tijd om vrucht te dragen. Er komt na een bepaalde tijd, komt er vrucht aan die boom. En als er nog geen vrucht komt aan die boom, wat denk je dat er gebeurt? Die boom wordt omgehakt. Ja, dat is niet anders. Als je maar naar de mensen die zeg maar landbouw doen. Als ze geplant hebben en denk brengt geen vrucht, halen ze het weg. Want hij neemt plaats in de grond. Ik ben een paar maanden geleden, niet zo lang geleden, maar een paar maanden geleden ben ik begonnen met een paar kleine zaadjes. Je kon ze bijna niet zien. En die heb ik thuis in allemaal kleine bakjes gedaan. En na verloop van tijd zag ik een groen ding omhoog komen. En toen dacht ik, hey, dat ding werkt. Een beetje vocht geven elke dag. En toen zag ik nog eentje, en nog eentje, en nog eentje. En op een gegeven moment werden er veel. Toen dacht ik van, ik heb een beetje te lang gewacht. Ik moet ze eruit halen. En ik moet ze gaan scheiden van elkaar. En ik moet gaan kijken welk plantje nou welk vrucht gaat voortbrengen. Maar ik had al gauw genoeg gezien dat de vorm van die bladeren mij kon vertellen welke wat was. En ik kon zien dat één was kousenband. Eentje was boulanger, oftewel aubergines. Die anderen waren paksoois, maar ze zijn opgekomen. Ze zijn opgekomen. En toen heb ik gedacht van, weet je wat, ik ga ze naar de tuin brengen. Dus ik heb die potjes genomen, ik heb mijn hand erin gestoken. Maar ik ben geen landbouwer, dus ik heb niet goed aan de grond gewerkt. Waardoor die grond helemaal uit elkaar viel. En toen begon ik te bidden van, mijn God, ik bid dat ze wel in leven blijven. En toen heb ik ze een beetje, zeg maar, in andere potten gezet. Een beetje aangedrukt, een beetje elke keer weer in de tuin water gegeven. Totdat ik 3 dagen geleden in de tuin keek. Ze waren inmiddels al wat groter geworden hoor. En toen dacht ik, wat zit er aan? Dat ding lijkt toch wel. Ze gaan me niet vertellen dat dat kousenband is die al zo lang geworden is. En ik denk, ga even kijken. Kousenband. Hey, vrucht! Daar wacht je op. En precies, kijk, zo kijkt het koninkrijk van God ernaar. Dat er vrucht komt. God is niet van plan om zaad zomaar uit te zaaien en dat er niks mee gebeurt. Er moet iets mee gebeuren. Waarom? Hij zorgt ervoor dat er vocht komt. Hij zorgt ervoor dat er aarde is. Hij zorgt ervoor dat er leven in zit. En dan komt het en dan brengt het vrucht voort. En dus wij hebben wat nodig om de eigenschappen die God gebruikt daar in zijn woord, om die te gebruiken nu in ons leven met hem. Want dan alleen zullen we vrucht voortbrengen. Dan alleen zullen er andere mensen het woord van God gaan aannemen. Ik hoorde het net al tijdens de getuigenis. Als je zegt je dient die Heer en die mensen zien het niet aan je. Dan denken ze, ja, is mooi gezegd, maar we zien niks van het leven. We hebben nodig dat wij vrucht dragen. Dat wij echt vrucht gaan voortbrengen. Dat is een belangrijk iets. Lucas 13 leert het ons ook. En dan zie je dat Jezus met die discipelen daar eigenlijk ook dat allemaal behandelt. Maar Jezus die heeft eigenlijk 12 discipelen heeft hij uitgekozen. En dat kan je lezen in Marcus 1 vers 17 en 2 vers 14. En dan zou je misschien kunnen denken, hij heeft ze uitgekozen. Ik wacht totdat Jezus mij uitkiest. Maar dan kan je vertellen, dan is het eigenlijk geen goede gedachte. Want Jezus heeft je al uitgekozen. Het feit dat je in de kerk komt, geeft al aan dat hij je heeft uitgekozen. En dat hij van plan is iets in je leven te gaan doen. Maar dat is niet, zeg maar, dat het alleen maar bij, zeg maar, één persoon is of wat dan ook. In heel de Bijbel kom je eigenlijk op veel plekken, kom je mensen tegen die eigenlijk ervoor kiezen om met Jezus te gaan wandelen. Om met Jezus eigenlijk verder te gaan in hun leven als zijnde hun meester. Laten we kijken, Lucas 9 vers 57. We gaan in vers 51 beginnen. Lucas 9. Lucas 9, 51. Daar gaan we naartoe. Toen de tijd naderde dat Jezus van de aarde zou worden weggenomen, ging hij vastberaden op weg naar Jeruzalem. Vers 52 zegt, hij stuurde boden voor zich uit in, zeg maar, een Samaritaans dorp, waar ze kwamen om zijn komst voor te bereiden. Vers 53 zegt, wilden de dorpelingen hem niet ontvangen, omdat Jeruzalem het doel van zijn reis niet was. Jeruzalem, zeg maar, het doel van zijn. Even kijken, voordat ik het verkeerd lees. Hij stuurde boden, zeg maar, voor zich uit in een Samaritaans dorp, waar ze kwamen om zijn komst voor te bereiden. Wilden de dorpelingen hem niet ontvangen, omdat Jeruzalem het doel van zijn reis was. Klopt. We gaan naar 54. Toen de leerlingen Jacobus en Johannes merkten dat Jezus niet welkom was, vroegen ze, Heer, wilt u dat wij vuur bidden uit de hemel, afroepen, dat hen zal verteren? Dit waren de mensen die met Jezus wandelden. En Jezus kwam daar op die plek. En de Bijbel is toch heel duidelijk daarover. Ze merkten gewoon dat Jezus niet welkom was. En op basis daarvan vroegen ze aan Jezus, zullen we bidden dat er vuur uit de hemel komt, dat u ze allemaal van de aarde doet verdwijnen. Kijk wat Jezus daarop zegt. Dan zie je Jezus, maar hij draaide zich naar hen om en wees hen streng terecht. Ze gingen verder naar een ander dorp. Ze gingen naar een ander dorp. Aan de andere kant waren ook discipelen die afhaakten toen het eigenlijk wat moeilijker werd. We hebben nodig dat wij vastberaden de Heer willen volgen. Want er komen ook moeilijke tijden aan. En daar zitten we niet op te wachten, maar we behoren wel krachtig in de Here te staan. We behoren wel de Here als onze meester te hebben, willen wij er doorheen komen. En het was eigenlijk niet zo eenvoudig voor hen. Neem bijvoorbeeld Jezus zijn opmerking over bezit. Dat is iets wat ons kan helpen. Maar laten we dat tot ons nemen. Zo geldt dat voor eigenlijk aan ieder die... En dat vinden we in Lucas 14, vers 33. Eigenlijk is dat voor een ieder kan dat een les zijn. Voor jou en voor mij. Lucas 14, vers 33. Lucas 14, vers 33. Jezus zegt in vers 33, zo geldt ook voor jullie. Wie geen afstand doet van al zijn bezittingen, kan mijn leerling niet zijn. En als je nou heel veel hebt, vraagt Jezus dan dat je dan het weg doet, dat je het afstaat, dat je het aan iemand geeft? Nee. We hebben nodig dat we afstand moeten doen van onze bezittingen. Maar dat betekent niet dat wat we hebben moeten weggeven. Aan anderen moeten gaan geven, zomaar, om niet. Nee. Wat Jezus eigenlijk wil leren is dat we niet vastzitten aan hetgeen we hebben. En dit is een groot probleem voor mensen om Jezus te volgen. Dat ze vastzitten aan de dingen in deze wereld die voor hun geld betekenen, rijkdom betekenen, die voor hun misschien hun toekomst is, dat ze daar geen afstand van willen doen. En dan zegt Jezus, dan ben je niet waard om mijn leerling te zijn. De woorden die Jezus leerde hier op aarde waren niet makkelijk. Maar hij wilde wel van ons, degene die hem zouden kiezen, wilde hij echte leerlingen maken. En daar had ook een reden ook voor. Want vandaag de dag, dat kan je vandaag al een klein beetje hier zien. Dan kan je zeggen, vandaag de dag zijn de kerken, niet alleen in Nederland, maar eigenlijk over de hele wereld, heel spaarzaam bezocht. Eigenlijk komen er weinig mensen naar de kerk. Je zou eigenlijk kunnen zeggen, hoe is het mogelijk? Een land die ervoor gezorgd heeft om het evangelie mee te werken, om het evangelie over de hele wereld eigenlijk uit te dragen. Ik was hier niet toen dat speelde, maar na de Tweede Wereldoorlog of tijdens de Tweede Wereldoorlog, dan moest je in deze ruimte moest je die muur afbreken om daar weer stoelen en banken te zetten, want het aantal mensen die een dienst bezocht was zo groot dat je kan het vandaag de dag kan je bijna niet voorstellen. Maar het was voor hun, de grootste belang was het voor hun om in de samenkomst te zijn. Om daar samen met anderen de Heer te loven en te prijzen. Om daar leerling van de Heer te zijn. Om daar een discipel van de Heer te zijn. Maar het probleem is veranderd. Het probleem is nu dat de mens interessant geworden is. Dat de mens meer aanzien heeft gekregen. En dat God meer en minder en meer en minder aanzien heeft gekregen. Dat als je nu op straat kijkt, dat ik vroeg vandaag aan, zei ik aan een zuster, ik weet niet of het iemand is die hier naar binnen wil, maar die persoon die kijkt eigenlijk zo vreemd naar binnen. Ik weet niet of ze naar binnen gaat komen, maar ze is doorgelopen. Maar een aantal jaar, het is niet zo lang geleden. Je zou zeggen, het is heel lang geleden. Nee hoor, het is niet zo lang geleden. Het is denk ik een jaar of 40 geleden. Maar over de wereldgeschiedenis, over waar praten we dan over? Maar de nood was groot. En dan zijn mensen bereid op hun knieën te gaan. Om Gods aangezicht te zoeken. Vandaag de dag is er bijna geen nood meer. De mensen die hier in dit land wonen. Die mensen die hier in dit land een uitkering hebben. Of een baan hebben. Die hebben het misschien niet zo slecht. Die hebben het misschien dat ze rijk zijn. Maar ze hebben het misschien niet zo slecht. Dus waarom zouden ze naar een kerk gaan? Waarom zouden ze Gods aangezicht gaan zoeken? Maar dat zijn de dingen waarvan Jezus al van tevoren wist van Als dit zo gaat, mijn volk kan zo niet blijven. Mijn leerlingen kunnen deze houding niet voortdragen. Ze kunnen het niet voortzetten. Dat kan niet. Want het koninkrijk van God moet vermeerderd worden. Moet elke dag groter worden. Moet elke dag meer mensen gaan bevatten. Dat is wat Jezus is komen doen. Daarom heeft hij zichzelf gegeven. Daarom heeft hij het kruis opgezocht. Om ons vrij te kopen van alle machten des duisternis die ons proberen vast te binden. En hij heeft die ketenen verbroken. En wij zijn niet meer gebonden. Wij hoeven niet meer als gebonden mensen door de wereld te gaan. Wij kunnen nu gaan in de kracht van de Heer. En dan zal de Heer ons tonen wat hij eigenlijk in ons leven kan doen. Maar we moeten wel onszelf hier aanbieden en zeggen, Heer, hier ben ik. Ik wil uw leerling zijn. Ik wil uw discipel zijn. Kom en neem het van me over. Dan is hij bereid om deze dingen in ons leven eigenlijk te gaan doen. Weet je, als je kijkt, dan zie je ook dat Jezus eigenlijk met een hele rijke man. Maar misschien is het goed dat we dat even gaan lezen. Markus 10. Markus 10. Dan gaan we kijken in vers 17. Dan gaan we even kijken hoe dat daar gaat. Dat voorbeeld wat Jezus, dat is iets wat echt, als je dat leest, dan denk je van, oh, wat is het toch erg dat zoiets, eigenlijk zo iemand eigenlijk overkomt. Markus 10, vers 17. Wat zegt vers 17? Toen hij zijn weg vervolgde, kwam er iemand naar hem toe die voor hem op zijn knieën viel en hem vroeg, goede meester, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven? Dat is wat die persoon vroeg. Kijk wat er staat geschreven in vers 11. Of vers 18, sorry. Jezus antwoordde, waarom noemt gij mij goed? Niemand is goed, behalve God. En 19. U kent de geboden, zegt Jezus. Pleeg geen moord, pleeg geen overspel, steel niet, leg geen vals getuigenis af, bedrieg niemand, toon eerbied aan uw vader en uw moeder. Toen zei de man, meester, sinds mijn jeugd heb ik me daaraan gehouden. Vers 21 zei, Jezus keek hem liefdevol aan. Ik hou van het woord liefdevol aan. En zei tegen hem, één ding ontbreekt u. Ga naar huis. Verkoop alles wat je hebt en geef het geld aan de armen. Dan zult u, zegt Jezus, een schat hebben in de hemel. Dan zult u een schat hebben in de hemel. Kom dan terug. En wat zegt Jezus? En volg mij. Want dan word je nu een volgeling. Dan word je nu een leerling van hem. Kom dan terug, zegt hij. En dan volg je mij. En dan kijk wat er in vers 22 staat. Maar de man werd somber toen hij dit hoorde. En het ging ten neergeslagen weg. Hij had namelijk veel bezittingen. Ik hoop niet dat u vastzit aan bezittingen in deze wereld. Ik hoop het echt niet. Want die dingen zijn struikelblokken om een discipel van Jezus te worden. Die dingen zijn hindernissen. Ik heb dat vandaag mooi in de getuigenis gehoord. Er zijn een heleboel hindernissen. Het gaat niet zo makkelijk. Het gaat zo. Er zijn inderdaad een heleboel hindernissen. En dit is er één van. Als je veel bezittingen hebt, dat je denkt van, ja, maar ik ga het niet nalaten. Of ik ga het niet weggeven. Nee, kijk, luister, ik wil wel volgen, maar die bezittingen wil ik wel houden. Ik wil met die bezittingen verder gaan, samen met Jezus. Maar Jezus zei, nee, doe ze weg en kom en dan ga je met me verder. Nou, vers 23 zegt, Jezus keek de kring rond. Hij keek nu naar zijn discipelen en zei tegen zijn leerlingen, wat is het moeilijk voor rijken om het koninkrijk van God binnen te gaan? Wat is het moeilijk voor rijken om het koninkrijk van God binnen te gaan? En daarom zijn er allerlei theorieën door de wereld bedacht. Het is een sprookje, de Bijbel, het is niet waar allemaal. Er was een oerknal en weet ik veel. Allemaal dingen hebben ze bedacht omdat ze geld hebben en omdat ze deze woorden liever niet lezen. Dit boek kom je in hun huis ook niet tegen. Ze hebben andere boeken. Hoe het was eeuwen geleden en hoe die knal geweest is. En
Ze kunnen het zo mooi vertellen. Maar de persoon die werkelijk in deze wereld geleefd heeft, die werkelijk in deze wereld zichzelf gegeven heeft, daar lezen ze liever niets over. Dat boek slaan ze liever dicht. Maar Jezus zegt, hoe moeilijk is het niet voor zulke mensen om daadwerkelijk het koninkrijk van God binnen te gaan. En wij hebben deze weg hebben we moeten leren van Jezus Christus. En wij kunnen elke dag bij hem komen en hij zal ons de weg wijzen. Weet je wat er belangrijk is? Wil je echt een discipel worden? Doe dan eigenlijk wat er opgetekend staat in Filippenzen. Filippenzen 4 vers 9. Doe dan gewoon wat daarin staat. Laten we daar naar kijken. Filippenzen 4. Filippenzen 4. Ik ga maar gelijk hier vandaan lezen. En ik, even kijken hoor. Ik begin in vers 5. Dan staat er geschreven, de Heere is nabij. Wees over niets bezorgd, maar vraag in alle omstandigheden aan God wat u nodig hebt en dank hem in uw gebeden. Vers 7 zegt, dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en uw gedachten in Christus Jezus bewaren. Het zal ervoor zorgen dat je geen vreemde gedachten krijgt. Hij zal de vrede die hij uitdraagt, waarvan hij de vredekoning is, dat zal hij over je brengen. We gaan kijken wat staat er verder nog meer geschreven. Ten slotte, broeders en zusters, laat u leiden door al wat waar is, al wat edel is, al wat rechtvaardig is, al wat zuiver is, beminnelijk is, eervol is, kortom, door al wat deugdzaam is en lof verdient. Doe alles wat ik u heb geleerd en het overgedragen, want wat ik u heb verteld en heb laten zien, dat zal de God van de vrede met u zijn. Dan zal de God van de vrede met u zijn. Wil je een leerling zijn? Wil je een discipel van Jezus zijn? Neem deze woorden tot je. Neem ze in je hart. Begin hierna te leven. Begin met de Heere Jezus. Dat hij jou die weg gaat leren. Een discipel is iemand die wil leven zoals zijn meester heeft leren, hem heeft leren leven. Het is geen doorgeven van kennis, maar het is doorgeven van een echt leven. Dus een discipel leert leven zoals het echt hoort. Zoals Jezus het eigenlijk ons voorgedaan heeft. Johannes 6 vers 33 zegt, wat ik gezegd heb is geest en leven. De dingen die Jezus zei, dat waren geen dingen voor gewoon mensen met een gewoon hun verstandelijk niveau, verstandelijke kennis. En dat ze dachten van, nou, het is goed zo. Nee, de woorden die Jezus sprak, waren geestelijke woorden. Dat waren woorden die ervoor zouden zorgen dat wij altijd bij God zouden kunnen komen, indien wij die weg zouden volgen. Indien wij die weg niet gaan, dan komen we terecht op eigenlijk het pad van de mensen die Jezus niet kennen. Dan komen we wel op zondag, alleen wij doen een ander leven voortbrengen. En dan kijken mensen naar ons en dan zeggen ze, oh, doe je dat zo als je in de kerk gaat? Nou, dan kan ik ook in die kerk komen, want dan kan ik ook precies hetzelfde doen. Maar Jezus wil ons iets geestelijk leren en dat we daarna gaan leven. Discipelen worden gemaakt. Je zou ook kunnen zeggen, jij wordt tot een duplicaat. Dat is wat God wil. Hij wil jou maken tot een duplicaat van Jezus Christus. Jezus Christus heeft niet zomaar in deze wereld zo geleefd. Hij heeft niet zomaar de dingen verdragen. Hij heeft daarom ook niet alleen gewandeld. Hij heeft daarom 12 mensen rondom hem genomen. Om overal waar hij kwam, dat ze konden kijken en zeggen, en als ze zagen dat het ze niet beviel, zullen we bidden dat er vuur uit de hemel komt. En dan zegt hij, nee, dit moet je niet doen. Zo zou ik het niet afhandelen. Dit is mijn weg niet. Maar hij heeft ze overal laten zien hoe je moet leven. Een discipel van Jezus behoort een duplicaat te worden van Jezus. Daarom is het belangrijk dat je je Bijbel opent en dat je elke dag leest, hoe was Jezus? Hoe reageerde hij op dingen? En zo kan je groeien in het koninkrijk van God. Zo word je voor God een belangrijke discipel. Zo word je voor iemand die hij kan inzetten. Want hij wil ons inzetten. Hij wil ons niet hebben omdat het mooi is dat we in een bepaalde kerk komen. Nee, hij wil ons gebruiken overal waar mensen nog niet tot geloof gekomen zijn. Dat we overal waar we komen, dat het evangelie daar in woord en in handel te zien komt. Dat mensen zullen zien en zeggen van, dit is werkelijk echt een discipel. Dit is werkelijk echt een discipel van de Heer. En als we dat doen, dan zullen we zien dat God met ons geweldige dingen wil gaan doen. Paulus was een verwoed vervolger. En dat kan je in de Bijbel vinden. Hij was iemand die de gemeente op verschrikkelijke manier vervolgd heeft. De gemeente van Jezus Christus. Tot het moment dat hij de liefde van Jezus Christus heeft leren kennen. Dat was zo'n belangrijk moment. En ik denk dat dat moment voor ieder aanwezig is en kan zijn. Als je Jezus nog niet echt hebt leren kennen, bid ervoor dat je hem echt leert kennen. Paulus heeft hem leren kennen. Er was nergens een plek in deze wereld waarvan hij, als hij dat gehoord had, dat daar volgelingen van Jezus waren, dat hij daar niet naartoe ging. Overal ging hij naartoe om ze gevangen te nemen, om zichzelf eigenlijk te vermoorden. Dat was zo iemand, Paulus. Maar tot het moment dat daar dat licht uit de hemel scheen en dat licht aan hem vroeg, waarom vervolg je mij? En hij vroeg en hij zei, wie bent u? Wie bent u? En Jezus zei, ik ben Jezus die je vervolgt. Je denkt dat je een gemeente vervolgt, maar je vervolgt mij. En hij viel op zijn knieën. En hij vroeg, Heere, wat moet ik doen? En de Heere zei tegen hem, ga daar en daar naartoe, naar die plaats. Dan gaat er iemand je daar de handen opleggen. En als je daar de handen opgelegd wordt, dan zal je leven veranderen. En zijn leven is totaal veranderd. Ik zal je een uitspraak van Paulus meegeven vanmiddag. Het is een uitspraak waarvan ik weet dat de meesten het wel kennen. Maar ik denk dat het wel belangrijk is om dat te weten. Want de Bijbel zegt in Galaten 2, vers 20 tot en met 21. En dan zie je dat toen hij tot eigenlijk in het diepst van zijn hart roept hij dat uit. Dit is niet iets wat hij zomaar opschrijft, maar hij, vanuit het diepst van zijn hart schrijft hij dat op. Ik ben met Christus gekruisigd. En niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. Was Paulus gekruisigd? Nee, Paulus is nooit gekruisigd geweest. Maar hij was wel op het punt gekomen dat hij zijn leven aan die van Jezus gelijk wilde stellen. Aan alles wat Jezus had meegemaakt. En hij wist waar Jezus doorheen gegaan was. Dat Jezus gekruisigd was. En daarom schrijft hij daar zo aan de mensen in Galaten. Ik, zegt hij, ben met Christus gekruisigd. En dan zegt hij, niet meer ik leef. Niet meer die oude Saulus leeft. Niet meer die oude persoon leeft. Maar Christus leeft nu in mij. Dat is een ander verhaal. Dat betekent dat zo wij alleen de wereld kunnen gaan bereiken. Wanneer Christus in ons leeft. Wanneer wij een afspiegeling zijn van, wanneer de mensen ons zien, is dat niet Christus die eraan komt? Maar dat is wat hij in de wereld van ons, daarom zegt Jezus, als je mijn discipel wilt zijn, ga de mensen vertellen. Ga ze het evangelie brengen. Doop ze in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En leer ze alle dingen die ik jou geleerd heb. Hoe meer ik over die woorden van Jezus denk, hoe meer dynamiet ik in die woorden vind. Hoe meer kracht erin zit. Hoe meer deze wereld deze woorden nodig heeft. Want deze wereld is aan het afdwalen. Er is één grote leider die iets anders zegt tegen een ander. De ene die meer geld heeft, die naar de maan kan gaan, heeft zulke grote woorden. Maar het kruis zoeken ze niet op. Ze zoeken hun geld op. Ze zoeken hun wat ze hebben, hun bezittingen zoeken. Ze zoeken ze op. Jezus zegt, is het moeilijk voor zulke mensen om het koninkrijk van God binnen te gaan. En ik laat me niet voor de gek houden. Er is iemand in Amerika, voordat hij president werd, nam hij de Bijbel en hij zwaaide met die Bijbel dat hij van Christus was. Dat hij van het koninkrijk van God was. Ik moet heel erg zeggen, ik heb die dingen tot nu toe gemist. Ze kunnen nog komen, want Paulus was ook een vervolger van de gemeente. Dus ze kunnen nog komen. Maar voorlopig heb ik ze nog niet gezien. Dat zwaaien van die Bijbel, hij kan het beter stakjes onder een tafel stoppen. Dat niemand het meer ziet wat er gebeurd is. Dat hij die Bijbel met die Bijbel heeft lopen zwaaien. Want dan ben je daadwerkelijk geen discipel van Jezus Christus. Dan ben je een discipel van jezelf. Van je geld. Van je bezittingen. En God wil dat niet. Daarom zegt hij, verkoop het. Geef het aan de armen. En kom, dan ga je mij volgen. Dan ben je een leerling van mij. Dan ga je op me lijken. Maar dat wil hij niet. Hij wil iets anders hebben. En dat is wat de wereld nodig heeft. En ik ben God daarvoor dankbaar. Dat hij ons dat zo openbaart. Dat we het vanuit zijn woord kunnen vinden. Jezus wordt zichtbaar in hoe jij en ik leven en hoe we handelen. Als discipel erken je eigenlijk de onvoorwaardelijke autoriteit, de macht die Jezus in jouw leven heeft, in mijn leven heeft. Dat ga je ontdekken. Weet je, Jezus, hij wil ons door alle dingen leiden. Hij wil ons helpen dat wij vandaag de dag kinderen van hem kunnen zijn. Dat we daadwerkelijk, als hij zegt, dit is mijn zoon, weet je. En dan zie je, dan wil hij grote dingen door ons doen. Een discipel houdt, ja, die houdt aan de woorden van Jezus. Dat zijn belangrijke dingen. En de vraag is daarom, kost het je wat om een discipel te worden? Wat denk je? Kost het je wat om een discipel te worden? Of denk je van, ik doe het even. Jezus is daarom eigenlijk toch wel duidelijk. Jezus zegt in Matteüs 16, vers 24, wie achter mij aan wil komen, ik durf het niet te lezen, wie achter mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen. Ik zou iets anders willen lezen, maar dat woord van God zegt iets hier zo, dat moet ik lezen. Moet zichzelf verloochenen. Zijn kruis op zich nemen, zegt Jezus, en mij volgen. Paulus had dat begrepen. Paulus heeft niet met Jezus gewandeld, maar hij had die woorden van Jezus wel begrepen, die die anderen hem hadden verteld. En hij heeft daarom andere woorden gebruikt, maar wat hij gezegd heeft, is eigenlijk precies hetzelfde. Dat Christus in hem leeft en dat hij aan het kruis gegaan is. Je kruis opnemen, dat is eigenlijk iets wat je elke dag opnieuw moet doen. Jouw wil plaatsen, want daar gaat het om. Dat is misschien het grootste probleem voor mensen in deze wereld. Is jouw wil plaatsen onder de wil van God. Jouw wil plaatsen onder de wil van God. Ik had dit nog nooit, in mijn leven had ik dat nog nooit had ik dat als een mogelijkheid gezien, dat ik mijn wil zou moeten plaatsen. Totdat ik dat gebed, ik kende dat gebed zo uit mijn hoofd. Onze Vader in de hemel, zijn uw naam, morgen, Heer, beroep. Ik kon het zo opdreunen. Maar totdat ik begon te lezen in dat gebed, toen ik tot bekering was gekomen, uw wil geschieden. Maar ik heb een wil. Uw wil geschieden. Zolang dat niet gebeurt, is dat discipelschap, dat leerlingschap, ver weg. Zolang dat nog aan de hand is, dat je denkt van, mijn wil, is het nog ver weg. Ik ga u vandaag niet voor de gek houden. Is het nog heel ver weg. We hebben nodig te wandelen zoals Jezus gewandeld heeft. We hebben nodig te leren wat Jezus deze wereld wil leren. Wat Jezus voor deze wereld bereid heeft. Wat hij hier in deze wereld gedaan heeft. Waarvan hij zegt van, kom en volg de dingen die ik gedaan heb. Neem ze tot je en dan zal hij je daarvoor gaan gebruiken. Ik ben God echt daar dankbaar voor. Dat hij dat wil doen. Ik kijk naar de tijd en dan denk ik van, oh, ik vind het erg. Maar vandaag moet ik hem dan toch maar hier gaan afronden. We gaan naar een belangrijk vers in de Bijbel. En daar gaan we mee eindigen. Johannes.
En dan ga ik lezen nu uit gewoon de NBG-vertaling, dus die oude vertaling. Maar je mag ook de nieuwe vertaling laten zien. Ik vind het geen probleem. Johannes 10. Dit is wat Jezus zegt. Voorwaar, ik zeg u. Wie niet door de deur de schaapskooi binnenkomt, maar op een andere plaats inklimt, die is een dief en een rover. Maar wie door de deur binnenkomt, is de herder van de schapen. Voor hem doet de deurwachter open. En de schapen horen naar zijn stem. En hij roept ze. Hij roept ze bij hun eigen naam. Hij roept ze. Ik moet het nog een keer lezen, zodat... Hij roept zijn eigen schapen bij naam. En voert ze naar buiten. Wanneer hij zijn eigen schapen alle naar buiten gebracht heeft, gaat hij voor ze uit. En de schapen volgen hem. Omdat zij zijn stem kennen. Jezus zegt, niemand kan zomaar die schaapskooi binnenkomen. Niemand. Op een andere plek zegt hij dat hij die deur is. Niemand kan zomaar die schaapskooi binnenkomen. Maar hij zegt, als hij daar binnengekomen is, dan roept hij ze bij hun eigen naam. Maar de Bijbel zegt, die schapen kennen zijn stem. En die horen wanneer hij ze roept. Kennen wij de stem van Jezus als hij hoort, als hij roept? Kennen wij de stem van Jezus als hij roept? Daar gaat het om. Kennen wij de stem van Jezus? Willen wij die weg met hem gaan? Hebben wij in ons hart al besloten, ik ben een kind van Jezus Christus. Ik ben een kind van God. Ik ben een zoon van God. Ik ben een dochter van God. Hebben we dat voor onszelf beslist? Want alleen dan, als die stem roept, zal je hem volgen. Want de Bijbel zegt, hij gaat ze voor. Dat is wat een goede herder doet. Hij gaat ze voor. En de Bijbel zegt, en zij volgen hem. Deze wereld heeft nodig dat wij meer en meer de stem van Jezus gaan leren kennen. Dat we Jezus gaan bidden en vragen om die stem in ons leven duidelijk hoorbaar te maken. Want de Bijbel zegt, vreemden zullen zij voor zeker niet volgen. Doch zij zullen van hem weglopen, omdat zij de stem van de vreemden niet kennen. En vers 7 zegt, Jezus zeide dan nogmaals, voorwaar, ik ben de deur der schapen. Allen die voor mij gekomen zijn, zijn dieven en rovers. Maar de schapen hebben naar hen niet gehoord. Vers 9 zegt, ik ben de deur. Als iemand door mij binnenkomt, zal hij behouden worden. Als hij door mij naar binnenkomt, zal hij behouden worden. Er is maar één manier om behouden te worden. En dat is wanneer we door die deur gaan. Wanneer we bij Jezus komen en de weg van Jezus willen volgen. Een andere weg is er niet. Een andere weg leidt alleen maar tot dwaling. Jezus zegt, dat zijn dieven en zijn rovers, zegt hij. Die zijn op andere plekken die schaapskooi binnengekomen. En alleen degene die door mij naar binnen gaan, die alleen zijn degene die redding vinden, behoudenis vinden voor hun zielen. En ik ben God daar toch zo dankbaar voor. Hij zegt, de dief komt niet dan om te stelen en te slachten en te verdelgen. Maar ik ben gekomen, zegt Jezus. Waarom? Opdat zij leven hebben en overvloed. Laten we de Heere zijn aangezicht zoeken in alles wat we doen. En indien je de Heere nog niet gevraagd hebt om in je leven te komen en het over te nemen, dat je zijn wil doen,
niet jouw eigen wil, dan is vandaag het moment dat je die stap maakt. Dat je die keuze maakt. En dat je zegt, Heere, hier ben ik. Ik ben hier om, Heere, uw stem, Heere, na te volgen. Om de weg te gaan die u me wijst, Heere. Ik ben hier dat u in mijn leven de plek inneemt die u alleen. Hemelse God en Vader, ik bid en vraag u op dit moment, Heer, voor uw genade, voor uw goedheid. Heer, u kent ons allen. En ik bid op dit moment, ga toch, Heer, de gemeente rond. Bij ieder. Heer, en openbaar ons in onze harten. Als wij echt leerlingen, discipelen van u zijn. Heer, en indien wij die vraag niet positief kunnen beantwoorden, dan bid en vraag ik u, neem het van ons over. Werk in ons hart. Maak van ons, Heer, echte volgelingen. Echte leerlingen. Help ons, Heer, de weg te gaan die u voor ons hebt bereid. Leer ons, Heer, alles wat u, Heer, voor ons hebt bereid. Zodat wij kunnen worden een duplicaat, een evenbeeld van u. Ga uw gang. Want Heer, u alleen bent het waard, Heer, om te volgen. We willen geen dieven, rovers, Heer, volgen, Heer. Maar we willen alleen u volgen. Omdat we leven zullen hebben en overvloed van leven. Ik dank u en prijs u, Heer. In Jezus' wonderbare naam. Halleluja. Amen.